Lucas stuurde ons een e-mail en die zei: het gaat altijd over kopen, het gaat altijd over verkopen. Maar ik huur momenteel. Kan het ook eens over huren gaan? Want wanneer moet ik dan iets kopen? Wat is het juiste moment?
En ook zijn vrienden waren er eigenlijk de hele tijd over bezig. Allee, Lucas, het is wel de moment om te kopen. Hè. Zijn er nu al aan het kijken? Zijn er al aan het rondkijken?
En speciaal voor Lucas, maar ook voor al mijn luisteraars uiteraard, gaan we vandaag even daarop inzoomen. Ik ben Karel, vastgoedmakelaar in hart en nieren.
En ik ben Jolien, vastgoedmakelaar in en rond Antwerpen.
En jullie luisteren naar De Thuisbasis.
Nu, de situatie van Lucas is niet uitzonderlijk. Hè. We krijgen die vraag wel meer. Wanneer is nu eigenlijk het moment aangebroken dat ik de sprong moet wagen om naar een eigen woning of een eigen appartement te gaan kijken?
Ja, wij kunnen natuurlijk jullie rekening niet gaan maken. Maar deze aflevering gaan we wel dieper in op het concept van huren en wanneer dat switcht naar kopen. De vraag van vandaag is dan ook: ik huur momenteel, wanneer waag ik de sprong naar een aankoop? Waar ik afstand wil nemen, dat is dat de podcast draait rond koop. Het is niet koop. Het is gewoon, als je erover nadenkt om te gaan kopen, dan is dit een oefening die je kan helpen om sneller en vlotter te gaan aankopen.
Ja,
en met meer achtergrondinformatie, zodanig dat je geruster kan gaan kopen. Als jij perfect content bent in een huursituatie, of als je zegt, excuseer Karel, Jolien, ik heb beslist dat ik vandaag niets ga kopen, want mijn huidige leven is perfect zoals het is en ik ben heel blij met mijn huurappartement. Alsjeblieft, blijf daar. Dat is geen, het is geen betoog dat wij maken dat iedereen moet een eigenaar zijn. Hè?
Nee, helemaal niet.
Nee, het is enkel het geven van een oefening.
We hebben bij ons ook op kantoor eens eventjes rondgevraagd bij de collega's, hoeveel overlap er eigenlijk is tussen mensen die twijfelen, tussen huren en kopen. Maar eigenlijk is dat heel weinig. Hè? Het is ofwel kopen ofwel huren.
Ik vroeg het aan Vincent, ik vroeg het aan Germaine, ik vroeg het aan een aantal andere mensen. En ik had ook eerst de indruk dat er af en toe wel mensen waren die zeiden, goed, ik doe een bezoek of twee, drie op een eigendom dat te huur staat. Goh, maar eigenlijk wil ik toch liever iets kopen. Ik zal iets kopen. Dat gebeurt inderdaad echt niet vaak. Maar wat we wel vaak zien, waar we vaker mee geconfronteerd worden, dat is dat er vooral veel onduidelijkheid bestaat, net zoals Lucas ook al stuurde, over wanneer koop ik dan? Mensen die al in een huursituatie zitten en die zeggen vanaf wanneer is het juiste moment om te kopen.
Misschien moet je gewoon ons verhaal eens eventjes vertellen.
Misschien. Bij ons verhaal op zich. We hebben al in het verleden laten weten aan luisteraars dat wij natuurlijk ook al gekocht hebben. Enkele jaren terug, maar daarvoor woonden wij samen in Antwerpen. We huurden daar een appartement. Jij kan bij mij wonen. En op dat moment weet ik nog dat ik zei, verdorie, ik was al aan het nadenken, moet ik niet kopen? Moet ik misschien dit appartement kopen? Voorstellen aan de eigenaar dat ik het koop? Of zou ik toch iets anders kopen? Of zou ik een appartement kopen? En dat was heel floe, maar het gevoel begon steeds sterker te worden dat ik iets wou kopen. Maar ook voor mezelf had ik niet duidelijk bepaald vanaf wanneer dat moment exact was aangebroken.
Nu, jij bent daar een heel harde cijfersman in. En bij mij, toen ik bij jou kwam wonen, ja, voor mij was Antwerpen heel nieuw. Ik vond het best wel fijn om daar te komen wonen, maar ik wilde ook gewoon uitzoeken wat Antwerpen te bieden had. Dus ik zat op die moment eigenlijk helemaal niet in met het feit dat we aan het huren waren, terwijl dat bij u al veel verder in uw hoofd zat om te kopen.
Ja, wat voor mij in dat aspect heel belangrijk is gewoon puur en alleen kijken vanaf wanneer ben je kan je voor je huurprijs per maand ook gewoon iets gaan kopen en datzelfde bedrag betalen, maar dan een afbetaling aan de bank. Dus dat is voor mij een heel belangrijk punt. Nu, laten we er dieper op ingaan zo meteen. Maar ik wil wel nog meegeven dat wij nog niemand zijn tegengekomen. Ik kan me tenminste niemand herinneren die zei, oh, tjoe, ik heb nu iets gekocht en ik wou toch liever huren.
Nee, dat is nu wel echt waar. Als het kan en ze hebben gekocht, ze hebben hun eerste aankoop gedaan, ja, dan zijn ze daar 99% van de tijd toch wel echt blij mee. Hè? Dan keren ze niet direct terug naar huren.
Dus het zit hem eigenlijk voornamelijk, als ik dat een beetje ga analyseren dan, zit het hem voornamelijk in het feit dat ofwel niet tijdig de juiste stappen worden gezet, of dat ze gewoon niet worden gezet om te kunnen kopen. En laten we daar vandaag eens op gaan inzoomen. Want het is net het uitstelgedrag die ervoor zorgt dat je op termijn eigenlijk centen verliest. Ik weet, ik ben nu weer de cijfersman aan het zijn. Maar,
zie mij al kijken, hè.
Maar ik ken u al heel lang.
Toevallig.
Nu, het is, ik denk heel duidelijk voor de meeste mensen, of de meeste luisteraars ook, dat de laatste paar jaren, decennia zelfs, dat vastgoed altijd is blijven stijgen. En altijd bedoel ik 95% van de jaren.
Mm-hmm.
En dat wil dus zeggen dat je dat ook kan bekijken vanuit het standpunt, hoe sneller ik een aankoop doe, hoe langer ik een eigendom heb, hoe meer de waarde, of de meerwaarde zelfs, eraan zal opbouwen.
Mm-hmm.
Dus door je aankoop te gaan uitstellen, ik zie dat persoonlijk zo. Ik ben echt bezig over mijn eigen advies, mijn eigen idee daarover. Hoe meer je een aankoop van vastgoed uitstelt, hoe meer je steelt van jezelf.
Oh, ik vind dat wel een hele straffe uitspraak. Ik kan u ergens wel volgen, maar ik vind het toch een best straffe uitspraak. Langs de andere kant hebben we bijvoorbeeld in Nederland wel een hele extreme markt, of een heel extreem voorbeeld daarvan. Daar is het namelijk zo dat we op de dag van vandaag, als je het bericht krijgt dat je kan kopen, dat je gewoon direct moet kopen bijna, omdat je misschien over de jaren heen de kans niet meer krijgt.
Ja, maar Nederland is veel volatieler, hè? Vastgoedprijzen dan in België. Dus die stijgen 10 keer zo snel. Ik ben aan het overdrijven, maar heel snel ten opzichte van in België. Maar als ze een keer een zwakke markt hebben, traag jaar, ja, dan daalt dat ook wel weer heel snel. Dus daar zitten ze echt met pieken en met dalen. Maar het klopt wat je zegt, ja.
Genoeg over Nederland, terug naar België.
Ja,
dus als ik het goed hoor, stop met erover na te denken en doe het gewoon.
Yes. Absoluut. Want de vraag is niet, wat is het potentieel voor de waardestijging van mijn vastgoed in België dan?
Hmm.
Het is eerder, hoeveel is die waardestijging op termijn? Laten we het nu eens concreet gaan maken. Advies die we altijd leveren aan mensen die ons de vraag stellen vanaf wanneer moet ik aankopen? Wij starten altijd met, neem een pen, een wit blad en maak gewoon eens een lijst. Maar hou je vast, het is niet zomaar een lijst met de voor- en de nadelen van huren en van kopen, daar gaat het niet over. Het is gewoon een lijst van zaken die je tegenhouden om nu aan te kopen.
Misschien even de podcast pauzeren.
Dat is een goeie, ja.
En het gewoon van de eerste keer in uw agenda zetten, dan ga ik er een half uur of een uur de tijd voor nemen.
Ja.
Om die lijst ook echt op te maken.
Ja, en future you will thank you.
Mm-hmm.
Opnieuw. Je bespaart jezelf heel wat geld. Niet enkel geld, maar ook vele weken en maanden. Als je nu die oefening doet, dan spaar je jezelf eigenlijk heel wat uitstelgedrag uit.
Ja.
Nu, laat ons eens kijken, want vele luisteraars zullen waarschijnlijk wel duizenden redenen hebben om nu nog niet te gaan kopen. We gaan een aantal voorbeelden geven. En ik denk één daarvan is, ik geef mijn vrijheid op als ik koop. En dat is een reden voor mij om nu niet te kopen.
Dat horen we wel vaker, hè?
Ja. Een andere is, dan moet ik met mijn ouders in gesprek gaan, want ik denk dat ik wel hun centen deels zal nodig hebben.
Of ik weet ook helemaal niet hoeveel dat ik dan kan uitgeven. En ik heb er ook gewoon de sprong nog niet voor gezet om eens te gaan luisteren of om de berekening of dergelijke te maken. Heel vaak zijn het zaken die je tegenhouden, mentaal, om die stappen te zetten.
Ook het idee. Idee alleen al, dan word ik geconfronteerd eigenlijk met mijn budget. En dan zie ik, dan zal ik misschien toch niet die villa kunnen kopen, maar zal ik me moeten tevreden stellen met een gesloten bebouwing van 300.000 euro in plaats van mijn droomwoning van 800.
Maar het is dan wel een eigen woning.
Maar absoluut. Absoluut. Dus ik zou het ook zo niet bekijken. Zie het gewoon, maak die lijst zo lang als mogelijk. Hè. Zet er zaken ook op als zijnde, ik heb geen financiële verplichtingen als huurder. De verhuurder, de eigenaar van het gebouw, heeft dat wel. Ik heb er geen last van. Zet daar zeker ook op. Als ik huur, zolang ik huur, zit ik goed, moet ik geen andere actie ondernemen. En om te kopen moet ik eigenlijk in actie komen.
Mm-hmm.
Vaak ligt daar ook een verschil, een beetje in de comfortzetel blijven zitten.
Yeah.
Versus, ik ga toch wel iets moeten doen, een paar telefoons moeten plegen.
Bellen is iets wat de meeste mensen de dag van vandaag niet meer bovenaan hun lijstje zetten van dat doe ik graag. Hè?
Maar zelfs het omgekeerde staat gewoon helemaal onderaan. Want ik bel bijvoorbeeld ook niet graag.
Dat zou je nogthans niet zeggen.
Ja, ik denk dat ik ongeveer per dag...
30?
Ja, het zal zoiets zijn. En op een drukke dag 40, misschien 50 telefoons.
Wanneer is in een telefoon eigenlijk eens weg?
Ja, nee, los daarvan, maar... het is gewoon een vast aspect aan mijn beroep en aan mijn leefwereld. Dus ik doe het niet voor mijn plezier. Ik doe het omwille van het feit dat ik weet dat het een actie is die mij vooruit zal helpen.
Gelukkig belde wel nog met plezier naar mij, hè?
Ja, natuurlijk. Maar dan heb ik gewoon de voicemail. Enfin, andere zaken waar ik dan ook rekening mee moet gaan houden, die op die lijst kunnen komen staan van zaken die je eigenlijk op vandaag tegenhouden om te gaan kopen, is... Goh, dan moet ik eigenlijk mijn huurcontract er eens bijpakken. En waar ligt dat weer al? Want met een huuropzeg, dan moet ik dat ook bekijken. En ik weet dat niet goed. En dan ga ik dat wel
en
kunnen
kennis
lezen.
Kennis van de wetgeving en dergelijke. Ja.
Dus er zijn eigenlijk heel veel zaken, en dat is waar we naartoe willen gaan, die je op die lijst zal zien staan. Als je het blad volledig gevuld hebt en je kijkt er opnieuw naar terug, dan zal je zeggen, goh, wat voor zaken verzin ik eigenlijk niet allemaal om toch niet eens echt, echt te gaan kijken vanaf wanneer is kopen voor mij?
Ja, daarjuist haalde je trouwens iets belangrijk aan in verband met onderhoudskosten en dergelijke aan een appartementsgebouw. Ja, dat is iets wat er uiteraard als eigenaar ook bij komt kijken. Heel veel huurders zeggen, goed, dan
als
wil
de ketel
ik geen...
kapot is,
ja,
dan betaalt
dat is,
een eigenaar
dat is voor
ervoor.
Een eigenaar, voor de verhuurder. Ik wil daar nog geen verantwoordelijkheid voor nemen. Maar weet je nog, Mariette...
Ik wist dat je over Mariette ging beginnen. Want Mariette, inderdaad, en dat is nu een heel recent voorbeeld, dat is een dame die via ons verkoopt. Ze is al op leeftijd, een alleenstaande dame op vandaag. En zij heeft letterlijk gezegd, ja, maar wacht eens, ik krijg plots een melding van de syndicus. Mm-hmm. Dus de persoon die het gebouw beheert waar ik in woon, want het is een appartementsgebouw, die heeft op de algemene vergadering is rondgegaan bij alle eigenaars en de beslissing is gevallen van kijk, we gaan het dak vernieuwen, we gaan de lift vernieuwen.
Ja.
En voor haar kwam dat op een factuur van toch, ik denk, tegen de 30.000 euro.
Poef.
Ja, absoluut. Nu, zij heeft dan ook de beslissing genomen, de omgekeerde beslissing. Zij zegt, weet je, ik verkoop mijn eigendom, want ik ben te ver gevorderd in leeftijd, ik ga die 30.000 euro niet meer betalen. Ik ga gewoon mijn huidige appartement verkopen en ik huur iets waar ik gewoon die last niet meer heb.
Ja, ook gewoon heel vaak mentale last wel, hè?
Ja, ja, want dat, daar had ze echt wel... daar slepen ze mee, absoluut. Absoluut.
Ja.
Nu, als je die lijst hebt, en dat is de volgende stap. Je hebt die lijst gemaakt, dat was stap 1. Stap 2 is, schrap eens gewoon al die zaken waar je geen controle over hebt.
Externe factoren bedoel je?
Ja, in eerste instantie wel. Externe factoren. Wat is dat? De rentevoeten staan heel hoog nu. Zeg nog eens een voorbeeld.
Het is nu best grappig dat je dat aanhaalt, want onlangs werd ik gebeld door een hele goede vriendin van mij. En die zei, ja, met alles wat gebeurt nu de dag van vandaag in de wereld, ja, ik leed daar toch wel ergens onder. Die was daar... over aan het nadenken dat hij haar huis ging moeten verkopen, want ja, als we ooit moeten vluchten voor de oorlog die naar hier gaat komen, dat zijn externe factoren die je niet in de hand hebt, die dan toch...
En ze had geld nodig?
Nee, nu nog niet, maar op dit moment misschien wel.
En het is dat wat ik bedoel. Ja. Geld nodig om te gaan vluchten naar Nederland of naar...
Ja, ja. Dat zijn externe factoren die... Je hebt dat niet in de hand.
Nee.
Dat is... Ja, laat het dan ook niet alles beïnvloeden.
Dat klopt. Je hebt ze toch afgeraden om te verkopen dan?
Ja.
Oké, dat is goed. Goeie vriendin. Maar zo horen we er nog een paar. Hè? De markt is wel heel moeilijk nu. Of mijn ouders raden dat eigenlijk af, want X, Y, Z. Dat zijn allemaal zaken die eigenlijk jouw leven niet moeten bepalen, want je hebt er toch vaak geen grip op.
Mm.
Dus ik zou die gewoon schrappen uit die lijst.
Mm.
En een van de volgende zaken die ik er ook van zou schrappen, dat zijn de zaken die eigenlijk hier enkel in je hoofd zich gaan afspelen.
Ja, die enkel in je hoofd, dat houdt u vooral in uw comfortzetel, hè, die zaken.
Ja, en dat is dat concept van ik haat dat bellen, maar ook ga afspraken doen, dan moet ik er weer tijd voor vrijmaken.
Ja.
Het is al zo druk.
Ik heb daar geen tijd voor.
Vooral dat.
Ja, maar de dag van vandaag, iedereen heeft een druk leven. Ik ken niet heel veel mensen die dagelijks heel veel tijd over hebben. Dat is gewoon de rush van de dag van vandaag, denk ik dan. En dan moet je dat gewoon gaan inplannen. Daar opnieuw, maak daar tijd voor. Zorg ervoor dat je dat ingepland hebt, want dan kan je daarmee verder.
Heel recent nog zijn een goede vriend van ons, en jij waart er ook bij.
Ja.
En die zei, het komt absoluut niet uit, maar we hebben een huis gekocht. Die een acte zal waarschijnlijk verleiden ergens in juni. Dat zijn mensen die politiek geëngageerd zijn. Mm-hmm. En op basis daarvan, en ik zei, ja, waarom heb je dat nu gekozen? Kun je die acte niet op een later moment gaan, zegt hem Karel. Komt gewoon nooit goed uit. Komt nooit. Het is geen enkel ideaal moment. En dat vond ik eigenlijk wel frappant, dat ik dat moest horen van iemand anders tegen mij als vastgoedmakelaar, dat ik niet de eerste was om te gaan zeggen, eigenlijk gaat toch nooit nieuw uitkomen. Maak maar gewoon de beslissing en doe maar het nodige. En dan zullen we extra content zijn volgend jaar als je erin zit.
Dat is gelijk kinderen krijgen.
Dat komt ook nooit uit. Nee.
Wat heb je zo nog op die lijst staan?
Even terugkijken. Het concept van, ik ga waarschijnlijk minder op verlof kunnen gaan de komende jaren, want ik heb minder geld dan om uit te geven.
Ja, dat zijn natuurlijk wel een soort van opofferingen die je zal misschien wel moeten maken. Ik zeg daar misschien, ik ging zeggen moeten, maar ik zeg daar misschien, als je het incalculeert, dan kan dat waarschijnlijk wel nog.
Absoluut.
Of ja, als je van plan bent om luxueuze reizen nog erbij in te steken, ja, dan kan het zijn dat je budget voor te kopen gewoon een stukje kleiner is.
Ja, en dan komen we eigenlijk ook bij stap 3. De zaken die overblijven op je lijst, koppel daar gewoon een deadline aan. Want het is door actie te ondernemen dat je zal zien dat je echt het moment gaat gaan bepalen van en vanaf nu kan ik kopen. Deadlines à la, ik haalde het daarnet aan, het gesprek met je ouders. Hé, hey, als je zondag bij je ouders gaat gaan eten, zeg tegen
haal het eens aan.
Ja, zeg gewoon tegen jezelf van kom, ik ga gewoon de vraag instellen. Ik denk erover na om te kopen. Zouden jullie mij kunnen ondersteunen?
Ja, inderdaad. Wat denken jullie ervan? Mama, papa, is er daar een mogelijkheid? Want voor hetzelfde geld is er geen mogelijkheid. En dat gebeurt ook heel vaak. Maar dan weet je tenminste, hè?
Ja, absoluut. Hetzelfde van die tijd vrijmaken voor bezoeken te gaan doen. Stel, we zijn de 15e op vandaag. Zeg gewoon tegen jezelf, kijk, ik regel 3 bezoeken, hou het haalbaar. Ik regel 3 bezoeken voor het einde van de maand. Dat is perfect haalbaar. Dan heb je jezelf eigenlijk in actie gezet en heb je een aantal kansen eigenlijk gecreëerd voor jezelf om te zien of kopen iets voor jou is of niet.
Verder, een van de zaken die ongetwijfeld voorkomen op je lijst is geld. De financiële situatie is heel belangrijk daarin.
Zeer zeker. En dus, we raden ook aan uiteraard, en dat weet iedereen van zichzelf ook al, kijk eens naar je inkomsten, kijk eens naar je uitgaven, kijk eens naar je spaargeld en je spaarboekje. Wat is daar mogelijk? Zorg dat je gewoon met de juiste cijfers werkt, ook in een huursituatie op vandaag.
Ja, tuurlijk.
En neem dat als punt A om te gaan kijken, als je punt B wonen in je eigen huis is, welke stappen, wat moet ik gaan doen en wat kan ik gaan doen om dat punt B te gaan bereiken met mijn huidige inkomsten, uitgaven, ja. Kijk, een vuistregel die, als het gaat over financiële, heel vaak gebruikt wordt, dat is dat je ongeveer 1/3 van je inkomsten kan gaan gebruiken om, hetzij je woning, je huurgeld ervoor te betalen of je woning te gaan afbetalen. De rest, de overige 2/3, is voor persoonlijke uitgaven, voor transport, voor eten en drinken en voor andere zaken. Ja. Dus stel, je hebt als koppel €3.900... per maand, dan kan je beginnen tellen met 1/3 daarvan, zijn de €1.300 per maand als afbetaling.
Ja.
En dat is een heel goede vuistregel om aan te houden. Als je kijkt naar, ik wil iets aankopen, ik kan 1/3 alvast uitgeven, dat is een standaard vuistregel.
Nu, ik wil je daar eigenlijk wel even onderbreken, want je spreekt altijd maar over aankopen en hypothecaire leningen en dergelijke. Maar dat geldt ook voor het bepalen van je huurbudget, hè?
Ja, uiteraard. Ja. Want het komt dan eigenlijk vandaar. Hè?
Ja, want als je dan zegt, oké, een derde van mijn budget kan ik uitgeven aan huur. Ja, dat is ook een manier om even te kijken, wat krijg ik voor 1/3 van mijn loon op de huurmarkt? En ben je comfortabeler daarmee? Bijvoorbeeld, ga je daar een groter appartement voor kunnen huren dan dat je kan kopen? En verkies je toch de grote? Ja, dan is je keuze misschien gemaakt om toch te blijven huren.
Dat vind ik heel fair. Ja. Het is eigenlijk een graadmeter, hè? Ja. Die 1/3 regel. Want als ik er wat dieper op inzoom, het koppel dat dan €3.900 per maand binnenkrijgt en die ziet €1.300, dat is 1/3, maar we huren op vandaag voor €800 per maand. Ja, dat wil zeggen dat je in de basis best nog wel wat ruimte hebt om te gaan aankopen. Mm-hmm. Zeker als het iets soortgelijk is, of potentieel zelfs leuker, mooier, of in een andere buurt waar je echt wil gaan wonen.
Mm-hmm.
Dus vandaar, ik vind dat een vuistregel die heel veel mensen heel veel plezier kan doen om op die manier eigenlijk te gaan tellen.
En belangrijk ook, want heel veel mensen tellen hun, als ze een appartement huren bijvoorbeeld, de gemeenschappelijke kosten daarbij. Nu, eigenlijk is het belangrijk om die huurgelden, enkel en alleen de huurgelden ervoor te tellen.
De pure huurgelden.
Ja, inderdaad. Want die gemeenschappelijke kosten, als je gekocht hebt, zal je die ook moeten betalen. Heel vaak zijn dat nutsvoorzieningen en dergelijke. Dus of dat je die nu al als gemeenschappelijke kost betaalt of privatief betaalt, ja, je gaat ze sowieso moeten betalen. Dus je moet appelen met appelen vergelijken, uiteraard. Ja. Hè?
En het sowieso betalen triggert mij naar het volgende.
Uh-oh.
Als je huurgeld betaalt, betaal je eigenlijk voor de verhuurder om zijn lening af te lossen. Als je aankoopt zelf, betaal je eigenlijk jezelf, dus al wel vaak via de bank, via de lening, maar je betaalt jezelf terug. En dat bedoel ik ook toen ik in het begin zei, de vraag is niet, wat is de waardestijging? Ja, er zal sowieso een waardestijging gaan zijn. Je hebt ook geïnvesteerd in jezelf en je wordt eigenlijk eigenaar van iets wat meer waard is in de toekomst dan dat het op vandaag jou gekost heeft. Op vandaag, gespreid over de termijn, waarin je afbetaalt. Nu, dat in derde regeling, de in derde regeling liever, kan ook wel worden aangepast. Dat is een vuistregel.
Ja.
Ik zelf kijk eerder richting een tweede.
Oh, dat is wel al goed doorgerekend, denk
ik. Ja, maar
hoor.
Wonen is heel belangrijk.
Ja, dat is, ja.
En het bepaalt heel vaak ook hoe de rest van je leven zich kan gaan afspelen. Dus als jij comfortabeler bent met een tweede, of als je bereid bent om dat op te geven, een tweede van je inkomen.
En daardoor moet je misschien inderdaad wel zaken gaan opgeven, zoals die duurdere reizen of dergelijke.
Ja, absoluut. Dus wil je dat niet, kan je ook omgekeerd gaan tellen. Hè?
Ja.
Ik ben maar comfortabel met een vierde van mijn inkomen. Ik verdien 2000 euro. 500 euro is het maximum dat ik bereid ben om uit te geven aan huren. Kopen zal moeilijk zijn, denk ik, op de markt van vandaag. Want met een afbetaling van 500 euro... Ja, you never know, inderdaad. Maar goed, dan weet je dat ook. Het is vooral die kennis eigenlijk die we willen meegeven. Dus kort door de bocht, voor mij ligt een exequo echt... Het beslissingsmoment ligt op het moment dat je huur betaalt. Want huur wordt ook geïndexeerd, vaak jaar na jaar.
Ja.
En als je die indexatie meeneemt... Waar je vroeger startte misschien op 750 euro, kan je op vandaag al aan 850 euro zitten, vijf jaar later.
Ja.
Pardon, zeven jaar later. En op basis daarvan kan je dan gaan zeggen, kijk, mijn exequo-punt is, vanaf wanneer kan ik die huurgelden eigenlijk gelijkstellen aan de afbetaling van een lening voor een soort gelijkstuk vastgoed? Ja, dan moet je kopen. Dat is mijn advies.
Ja. En daar volg ik jou wel in. Ook al ben jij meer cijfersmens dan ik, daar volg ik jou wel in. Langs de andere kant, want je zei ook als een soortgelijk appartement of woning, soortgelijk onroerend goed, dat is een belangrijke voor mij. Plus ook ligging is heel belangrijk en mentaal gewoon...
Ja, voel je je er comfortabel
voel je
of
er
niet?
Comfortabel
We hebben zeker klanten, we hebben ook goede vrienden die gewoon zeggen, kijk, ik huur hier, ik ben hier best tevreden. Ik wil eigenlijk niet weg. Die een ander eigendom,
hebben.
Maar niet per se willen verhuizen. En dat doet me denken aan Mark ook, die een paar weken geleden binnenkwam bij ons. Mark huurt waarschijnlijk al tientallen jaren dicht bij ons.
Ja. Hè?
En die zegt, doen jullie ook verhuur? En wij zeggen, tuurlijk doen we ook verhuur. En toen zei hij, ik heb een appartement dat ik wil verhuren. Ik had het eerst verkeerd begrepen. Ik zei, maar Mark, ik kan je eigen appartement dat je zelf huurt, kan je niet verhuren. Nee, de verhuurder doet dat. Ja, nee, zegt hem. Ja, zover was ik nu ook al. Maar nee, ik heb eigenlijk een appartement geërfd een paar jaar terug. En mijn huurder is daaruit, maar ik wil het opnieuw verhuren. En zo zijn we in gesprek gegaan, dat ik eigenlijk zei, maar waarom zou je het zelf niet betrekken? En die man had een heel logische reden. Zegt hem, kijk, ik huur nu voor zodanig laag en ik zit er eigenlijk best goed, dat ik eigenlijk het appartement dat ik geërfd heb voor een veel hogere huurprijs kan gaan verhuren.
Ja.
En dat geeft mij gewoon meer leefgeld. Perfecte redenering.
Dat, voor hem was de keuze gemakkelijk gemaakt.
Ja, inderdaad. Het volgende voorbeeld dat ik eigenlijk wil aanhalen nog, dat is lenen.
Ja, want we spreken nu de hele tijd wel over lenen en over de derde, een derde en dergelijke, je budget opmaken. Maar er zijn toch ook mensen die voor geloofsovertuiging of voor andere redenen niet mogen of kunnen lenen.
Ja, dat klopt.
Dat hen dat gewoon stress geeft, kan ook, hè?
Ja, maar dat komt wel vaker voor. Het zijn veel mensen die ook zeggen, oh nee, lenen, dat is niks voor mij.
Ja.
Dat is nogal kort door de bocht, vind ik persoonlijk, maar iedereen is daarin anders. Maar we hebben wel een heel aantal klanten die inderdaad, omwille van hun geloof, niet mogen lenen. Ik denk dat ze wel mogen bij vrienden, familie, dat het heel intern mag het wel, maar ze mogen denk ik niet lenen waar dat er een winst op gevraagd wordt. Het heeft daar iets mee te maken. Nu, dat zijn mensen, en we merken dat ook, die kunnen nog steeds kopen. Die kopen ook nog steeds. Ja. Die verhuizen ook wel eens op korte termijn van het ene pand naar het andere pand. En dat heeft vaker te maken ook met het feit dat zij hun mindset, hoe ze naartoe kijken, zij zijn vaak al veel eerder in hun leven bezig met het sparen voor hun eigendom. Dat is een iets langer proces uiteraard ook voor hen.
Ja.
Maar het feit dat ze weten dat ze niet kunnen lenen, zijn ze veel vroeger gewoon al bezig met...
Dat plan maken.
Ja, met het maken van het plan en met de acties uit te voeren die daarnet op de lijst dat we vermeld hebben, gewoon al vermeld staan.
Ja, klopt inderdaad. De volgende vuistregel is misschien ook wel belangrijk daarin. En dat is... Naar aanleiding van dat financieel plan, de prijzen die je online ziet, dat is niet enkel dat je rekening moet mee houden. Daar komen nog kosten bij, hè?
Ja. Velen zullen dat waarschijnlijk weten, maar dan is het een goede herhaling. Als je je eerste eigendom koopt, hè, dan betaal je daarop 3% registratierechten.
Eerste eigendom, er zijn heel veel, er zijn zaken... waar je rekening moet mee houden. Hè?
Ja, uiteraard. Maar voor 95% in de gevallen is het 3% registratierechten voor een eerste aankoop. Daarbij komen ook nog, give or take, 3% notariskosten. En daarbij komen ook nog financieringskosten voor de mensen die een lening aangaan, zijn de 95-99% van de mensen.
Oké.
En dat is ongeveer een 2-3% procent. Dus ik zou eigenlijk rekening houden, conservatief, 9, misschien 10%, dat je bovenop de vraagprijs, zoals je die ziet op ImmoWeb, op Zimo en zo verder meer, rekent die daarbij. En dan hebben we ook nog een derde vuistregel dat we heel graag meegeven. En dat is, schat de huurprijs in van het eigendom dat je wil gaan kopen en hou rekening met dit bedrag, want dat is een 1 maand huurprijs, als zijnde de kosten of de onverwachte kosten op jaarbasis. Anders gezegd, veel investeerders die een tweede of een derde eigendom aankopen, houden rekening met, ik zal daar sowieso de vaatwas nog eens moeten vernieuwen volgend jaar, als ik het verhuur. Hè. Daar zal wel eens een raam sneuvelen. Wie weet, is er een lekkage of valt de goot zogenaamd naar beneden?
Onvoorziene omstandigheden.
Inderdaad. Hou dan rekening, en dat is gewoon een vuistregel, ik kan dat niet op voorhand gaan zeggen hoeveel het zal zijn, met ongeveer 1 maand huur. Een theoretische maand huur.
Ja.
Nee, zeg je, kijk, de woning waar ik naartoe ga, die zou voor €1100 kunnen verhuurd worden. Schat ik in. Hou dan rekening met ongeveer een onverwachte kost van €1100. Let op, dit is wel niet gerekend naar de utiliteitskosten, gas, water, elektriciteit, je eigen renovaties die je wil uitvoeren en zo verder. Dat staat er nog volledig los van. Dat is puur en alleen rekening houdend. Als je je financiële plaatje bekijkt, kan ik kopen? Zal ik geld hebben voor mijn afbetaling te gaan doen? Zal ik geld hebben om... Het onderhoud te gaan uitvoeren, utiliteit, gas, water, elektriciteit, hou daar dan rekening mee op die manier.
Ook de onroerende voorheffing is ook zoiets, hè?
Absoluut. Ja, er zijn zeker wel nog een aantal zaken, maar dan komen we eigenlijk gewoon in vaste bedragen ook uit. Hè.
Ja.
Die kan je wel meenemen in dat financiële plan en dat is inderdaad een onroerende voorheffing.
Ga jij hem uitleggen?
Ik ga mijn best doen om hem uit te leggen. Maar ik dacht, we moesten hier al lang gedrukt hebben, want waarschijnlijk zijn er een heel aantal mensen die toch zeggen dat er een aantal termen niet zo heel duidelijk waren. Maar nu voor de onroerende voorheffing, dat is eigenlijk de belasting die je betaalt.
De grondbelasting in de volksmond.
Een ander woord ervoor. Dat is de belasting die je betaalt op het hebben van onroerend goed.
Ja.
Je zal dat maandelijks, wat zeg ik, jaarlijks binnenkrijgen.
Ja.
En dat is een factor berekend op het kadastraal inkomen. We gaan er niet nog eens op duwen, want daar gaat gewoon niet dieper op ingaan. Maar het heeft inderdaad te maken met, er is op een bepaald moment een per woning een, of per appartement een eikpunt. En op basis daarvan wordt er berekend hoeveel je belasting is per jaar om eigenaar te zijn van dat stuk vastgoed.
En ook gezinssituatie en dergelijke speelt daar ook een rol in.
Dus absoluut.
Dat is op zich, dat is iets wat bij iedereen anders zal zijn.
Ja. Nog een vast item is het concept van verzekering.
Oh ja.
Ik kan eigenlijk op voorhand gaan vragen hoeveel zou ongeveer de verzekering kosten op jaarbasis, brandverzekering, voor mijn, deze woning.
Ja.
En dan ga je dat op een relatief korte termijn vaak verkrijgen van de
verzekeringsmakelaar.
Ja, inderdaad. En dat kan je gewoon meenemen in je financiële plan. En uiteraard ook vaste kosten. Je haalde het daar net ook al aan. Als je kijkt naar een appartementsgebouw, daar zijn vaste kosten in begrepen die instaan voor syndicus, de minuterie, de verlichting in de gang, gemeenschappelijke kosten, zoals het onderhoud van de lift. Dat zijn allemaal zaken die je wel nog in rekening moet brengen, maar dat zijn dan vaste items.
Ja.
Hey, dat kan je op voorhand gaan dat bepalen. Je weet je zo goed, zo goed als zeker op voorhand, op jaarbasis, hoeveel het zal zijn?
Nu, heel belangrijk daarin ook, als je dat financieel plan gaat schetsen, check ook de stabiliteit van je inkomen.
Zeker, ja.
Dat is een heel belangrijk iets op lange termijn. Als je net veranderd bent van job bijvoorbeeld, dan gaan de banken daar ook allemaal niet zo makkelijk in meegaan. Dat is op zich ook al een belangrijk item. Maar ook naar de toekomst toe. Heb je een contract van onbepaalde duur bijvoorbeeld, dan zal dat altijd in jouw voordeel spelen. Zelfstandigen, dat is alweer een heel andere situatie. Stabiliteit van je inkomen is daar een heel belangrijk. Ja, 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 klopt.
Dus voor Lucas en alle andere twijfelaars uiteraard ook, bij deze een wrap-up. In eerste instantie is het duidelijk dat, tenminste de geschiedenis leert ons, dat vastgoed gewoon een goede investering is, mm-hmm. die op lange termijn hoogstwaarschijnlijk meer waard zal zijn. Dus puur op cijfers bekeken is dat al een goed idee om te gaan investeren in vastgoed.
Ja.
Vervolgens raden we jullie ook aan om in actie te gaan schieten en doe dat aan de hand van ons stappenplan. Het witte blad, je maakt een lijst van redenen om niet te kopen, je schrapt daarin de externe factoren, je schrapt daarin je comfortkeuzes zogenaamd en je zet deadlines naast de items die je wel echt kan gaan aanpakken, want dat zet je gewoon in actie en dan kan je sneller tot het bepaalde punt gaan komen.
Mm-hmm.
Hou daarbij rekening met het feit dat je ook een financieel plan wat opmaakt. Het klinkt zwaarder dan het is, hoor. Het financiële plan, dat is gewoon op de hoogte zijn van hoeveel komt er nu exact binnen per maand, hoeveel gaat er nu exact uit per maand, wat is mijn spaargeld op vandaag, want daarmee kan je verder. En hou daarbij dan ook rekening, als je die twee items samen hebt, met een aantal vuistregels. En de meest belangrijke is, voor mij, voor ons liever, want jij vindt dat ook, het ex-equo-punt gaan vinden tussen vanaf wanneer betaal ik evenveel huur dan wat ik zou afbetalen in lening. Want dat is echt het moment waarop dat je kan met een gerust hart zeggen, oké, maar dan koop ik iets aan.
Ik voeg daar wel nog heel graag aan toe. Als je ergens huurt en je woont er graag, blijf gewoon huren.
We hebben ook nog een mythe te gaan busten.
Ja, klopt.
En welke mythe vandaag gaan wij vandaag liever de grond in boren?
Vandaag, de mythe van vandaag. Iedere Belg is geboren met een baksteen in de maag.
Ja, eigenlijk heb je het daarnet al gezegd dat dat niet klopt.
Ja. Er zijn mensen die heel graag gewoon blijven huren omdat ze graag wonen waar ze wonen. Die niet per se de nood hebben om iets aan te kopen. Uiteraard, we moeten allemaal wonen. Maar die hebben niet de nood of niet die, ja, die wil om dat echt te gaan doen. Of sommige mensen zeggen, oké, ik heb ooit een woning of een appartement gehad en die keren terug naar een huursituatie. Niet iedereen heeft de nood om op het einde van zijn leven te zeggen, ik heb nog steeds een woning.
En weet je wat erachter nog ook ligt?
Nee.
Vaak denk ik dan, ja, maar wacht eens, de Belg en de baksteen. Kunnen ze dat niet zeggen over een Fransman? Kunnen ze dat niet zeggen over een Duitser? Waarom is dat specifiek een Belg? Nu, sinds enige maanden denk ik dat ik het weet, of dat ik toch een reden daartoe weet. En dat is, als je kijkt naar de verhouding... Ik ben er weer met mijn cijfers, hè. Maar als je kijkt naar de verhouding tussen hoeveel procent eigenaarschap er is en hoeveel procent mensen huren in België, Vlaanderen,
ja,
dan ligt dat in een andere verhouding dan in onze buurlanden.
Ja,
in onze buurlanden zijn er veel meer grotere grootgrondbezitters fondsen,
ja,
grote instituten die heel veel vastgoed hebben en dat verhuren. En in België ligt dat veel meer rond de 70-72% eigenaarschap. Mm-hmm. Daar waar dat in het buitenland misschien richting de 50-50 gaat gaan liggen.
Ja.
En vandaar denk ik dat het ook vaak gezegd wordt, de Belg is geboren met een baksteen in de maag. Omdat er gewoon verhoudingsgewijs veel meer Belgen vastgoed in eigendom hebben dan dat ze huren.
Een goed weetje, dankjewel.
Dat is heel graag gedaan. Bij deze zijn we ook gekomen op het einde van deze aflevering. En dus Lucas, ik hoop dat je er iets aan had. Ik hoop dat jij voor jezelf met die twee actiepunten en onze vuistregels verder door kan. En dat je vrienden gewoon even het zwijgen op kan gaan leggen. Als er nog vragen zijn, net zoals Lucas, stuur die gerust op naar hallo@dethuisbazen.be.
En wij horen jullie graag de volgende keer. Tot de volgende.
Dag.